Goedemorgen, broeders en zusters van de Zuidovergemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de Kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmorgen hoopt ons voor te gaan onze eigen predikant, dominee H. van den Heuvel. Roel Boninga is de organist. De collecte is voor de kerkelijke kassen, de deurcollecte voor het Sisisproject in Sulawesi. En de bloemengoed van vandaag gaat naar zuster Helene Boninga van den Heel, Chico Mendesring 102. Dan, broeders en zusters, de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit schriftberijmingen. Schriftberijmingen 2. De verzen 1 en 2. Schriftberijmingen 2, de verzen 1 en 2 zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet, Psalm 18. De verzen 1 en 7 in de nieuwe berijming. Psalm 18, de verzen 1 en 7 in de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. Na de lezing van de wet. Psalm 51. Vers 2. Psalm 51, vers 2 zingen we na de lezing van de wet. Na de eerste schriftlezing. Na de beide schriftlezingen zingen we uit Psalm 34. De verzen 1 en 4 in de nieuwe berijming. En na de tweede schriftlezing zingen we van dezelfde psalm, de verzen 5 en 9 in de nieuwe berijming. Psalm 34, de verzen 1 en 4 in de nieuwe berijming zingen we na de eerste schriftlezing. En na de tweede schriftlezing zingen we de verzen 5 en 9 in de nieuwe berijming. Na de verkondiging zingen we uit het liedboek Gezang 434. De verzen 2, 3 en 5 uit het liedboek Gezang 434, de verzen 2, 3 en 5 zingen we na de verkondiging. En tot slot zingen we Psalm 119. De verzen 6 en 12 in de nieuwe berijming. Psalm 119, de verzen 6 en 12 in de nieuwe berijming zingen we tot slot. Dan de schriftlezingen uit het Oude Testament, tweede boek Koningen, hoofdstuk 4. De verzen 38 tot en met 41. Tweede boek Koningen hoofdstuk 4, de verzen 38 tot en met 41. En uit het Nieuwe Testament Matteüs hoofdstuk 15. De verzen 10 tot en met 20. Matteüs hoofdstuk 15, de verzen 10 tot en met 20, de tweede schriftlezing. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en graag om 16:45 hier weer aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen gemeente, hier in de kerkzaal en thuis. Gasten hier aanwezig, allemaal hartelijk welkom. Vanmorgen is onze eigen predikant dominee Van der Heuvel onze voorganger. En vanmiddag hoopt dat de dominee Ribbes uit Papendrecht te zijn. Volgende week zondag hoopt in beide diensten dominee Pils uit Apeldoorn ons voor te gaan. En we herinneren u aan het koffiedrinken na deze morgendienst. We gaan zingen uit de schriftberijming 2, de versen 1 en 2. En de kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Aan het begin van deze dienst beleiden we met elkaar dat we onze hulp verwachten van de Heere onze God, de schepper van hemel en aarde. Die beloofd heeft trouw te zijn tot in eeuwigheid, die ook beloofd heeft nooit los te zullen laten het werk dat zijn hand begon. God groet ons, genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we vervolgen op deze zondagmorgen in de verkondiging de wijze waarop de Heere God zijn profeet Elisa inzet, nu op een heel bijzonder moment, namelijk in Gods zorg voor de profeten in opleiding. In het kader daarvan de keuze van de liederen vanuit het loflied van de schriftberijming 2 met elkaar uitzingen: het geloof in God zelf. Ik heb u lief met heel mijn hart, heren. U bent mijn steenrots, mijn bevrijder, een vestingwal, een muur, mijn schild. Nou, het stapelt zich op aan woorden van belijden. En dat wordt ook in vers 7 vertolkt. De Heer heeft mij vergolden naar mijn daden, mijn reine handen en mijn rechte paden. Psalm 18, 1 en 7, nieuw berijmd. gaan met elkaar luisteren naar de wet van onze God. Een paar verzen als verwoording daarvan in de praktijk uit de brief van Paulus aan de gemeente te Efeze. En daarna zingen we als antwoord uit Psalm 51. Na het brengen van de eer aan God, het belijden van zijn naam met Psalm 18, het besef en de erkenning met de woorden van Psalm 51, vers 2, dat de zonde die in ons is door ons aan hem moeten worden beleden. Ik erken mijn schuld. Uw doen is rein en uw vonnis is rechtvaardig. God zegt tegen ons: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, hebt geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God aan u zal geven. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. In de praktijk zegt Paulus tegen die gemeente: legt daarom de leugen af en spreekt de waarheid, ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkaar. Geraakt gij in toorn, zondig dan niet. De zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan en geeft de duivel geen voet. Wie een dief was, stelen niet meer, maar spannen zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten, opdat hij iets kan mededelen aan de behoeftigen. Geen liederlijk woord komen uit uw mond, maar als gij een goed woord hebt, tot opbouw waar dit nuttig is, opdat zij die het horen genade ontvangen. Bedroeft de Heilige Geest van God niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worden uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. Maar wees jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving heeft geschonken. Tot zover.
Thank you.
Laten we samen bidden om de opening van het woord van onze God en de leiding met zijn Heilige Geest. Geloofd zijt gij, God onze Here, in eeuwigheid geprezen. Zo mochten we samen deze zondag beginnen hier in uw huis. Om met heel uw kerk te belijden dat u de Here bent. De heilige God en Vader, die hoog troont in de hemel, maar die zo onpeilbaar diep deze wereld lief hebt. En ook voor uw schepping zorgt. Lof en aanbidding voor u, Heer Jezus Christus, en voor uw geest die ons tot trooster is gegeven. Wij danken u dat wij in uw naam bij elkaar zijn. Wij danken u dat u zich aan ons hebt bekend gemaakt in uw woord. En wij bidden u of uw woord op schrift, uw schriftwoord, voor ons vanmorgen, vandaag, uw actuele woord mag zijn of wordt. Dat levende woord dat u bent, Heer Jezus Christus, dat leven schept, maar ook leven herschept door uw geest. Dat woord van u, Heere God, waarin u de Heer Jezus Christus zo heel duidelijk en direct dichtbij brengt. Laat dat vanmorgen door ons worden ontdekt, ervaren, dat er echt iets met ons gebeurt aan de binnenkant van ons leven. In deze dienst van het woord. Laten we met elkaar proeven de betekenis en de ernst en de vreugde die uw woord aan ons leven geeft. En we danken u dat u uw geest als onderpand gegeven hebt in uw gemeente, als die eerste betaling van die geweldige erfenis in het hart van allen die u volgen, Heer Jezus. De erfenis van dat leven tot in eeuwigheid. En we danken u dat we pleiten mogen op de belofte dat u ons gezalfd hebt met uw geest. En dat u dat gedaan hebt opdat wij als gezegende mensen in dit leven mogen staan en met alles in ons leven bij u terecht kunnen en bij u terechtkomen. Die geweldige werkelijkheid wilt u vandaag opnieuw met ons delen, zoals u dat week in week uit doet. En we danken u dat u de afgelopen week voor ons hebt willen zorgen. In al die verschillende omstandigheden van het leven, van onze kinderen, onze jongeren, onze ouderen. We danken u voor hen die weer thuisgekomen zijn, veilig en gezond van hun vakantieadres. We danken u voor hen die al de dagtaak in de afgelopen week hebben verricht, ook in de samenleving, in huis. We danken u dat we nu met elkaar die zegeningen aan u mogen voorleggen met een dankbaar hart. Heere, wilt u zelf ons alle zegenen door de prediking van uw woord. En als wij met elkaar vanmorgen voor de spiegel gestaan hebben van uw wet, van dat stukje praktijk van het gemeenteleven zoals Paulus dat verwoordde voor de gemeente van Efeze eeuwen terug, dan erkennen en belijden we ook wij u dat naast het goede dat wij in uw naam mochten doen in de afgelopen week, wij beseffen het kwaad dat wij gedaan hebben omdat het kwaad was in uw ogen. Heren, en we voelen niet altijd de grootheid van onze zonde en de gevolgen daarvan in ons leven, terwijl die er wel zijn. Open onze ogen daarvoor. En geef dat wij in deze wereld uit uw genade mogen leven, maar ook rein en heilig voor u en de mensen om ons heen, maar ook voor onszelf. Vervul ons zo op deze morgen door uw woord, met uw geest, in al die situaties van ons leven, ook als gemeente. Wij bidden voor hen die meeluisteren via de kerkradio of het internet. Wij bidden voor hen die nog steeds op vakantie zijn. We bidden voor de kinderen in de crèche. We bidden voor uw kerk hier in onze stad. Voor uw gemeente wereldwijd. Wij bidden of uw koninkrijk zich vandaag mag baanbreken. En dat het de mogelijkheden en de praktijken van de boze zal bestrijden en zal overwinnen. Vanuit de overwinning die u behaald hebt, Heer Jezus. We bidden u, geef de boze geen voet aan de grond in ons midden. Maar wil ons in ons geloof versterken. Wil ons tot die persoonlijke keuze brengen als we u, Heer Jezus, nog niet kennen. Laat het geloof mogen groeien, opdat u daadwerkelijk alle eer ontvangt in alle facetten van ons leven. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Zoals ik al aangaf, gaan we verder in de lezingen van onze God met zijn profeet Elisa. Twee Koningen 4, de versen 38 tot 41. Matteüs 15, de versen 10 tot en met 20. En daaromheen heb ik gekozen op Psalm 34. Allereerst de versen 1 en 4. En dan 5 en 9 na de tweede lezing. Daarin gaat het over het proeven in vers 4. Een ander proeven dan wat er geproefd wordt in de lezing uit 2 Koningen 4. Maar vers 5 en vers 9 vertellen ons dan weer de relatie met Matteüs 15. Het is nog steeds die periode van hongersnood waar we vorige week zondag over nagedacht hebben. Vanuit hoofdstuk 8. Toen Elisa naar Gilgal terugkeerde, was er honger in het land. Terwijl de profeten voor hem gezeten waren, zeide hij tot zijn knecht: zet de grootste pot op en kook moes voor de profeten. Daarop ging er een naar het veld om groenten te plukken. En hij vond een wilde slingerplant en plukte daarvan wilde coloquinte, zijn kleed vol. Toen hij teruggekomen was, sneed hij die in stukjes in de moespot, want zij kenden ze niet. Vervolgens schepte men voor de mannen op om te eten. Maar zodra zij van de moes hadden gegeten, schreeuwden ze het uit: de dood is in de pot, man Gods. En ze konden het niet eten. Doch hij, Elisa, zeide: haal dan meel. En Elisa wierp het in de pot en zeide: schep op voor het volk, opdat ze eten. Toen was er niets kwaads meer in de pot. Tot zover de eerste lezing. Matteüs 15, en toen Jezus de scharen tot zich geroepen had, zeide hij tot hen: hoort en verstaat. Niet wat de mond binnengaat, maakt de mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt de mens onrein. Toen kwamen zijn discipelen en zeiden tot hem: weet gij dat de fariseeën, toen zij dit woord hoorden, er aanstoot aan namen? Hij antwoordde hun en zeide: elke plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Laat hen gaan. Blinden zijn zij die blinden leiden. Indien een blinde leidt, zullen ze beide in een put vallen. Petrus antwoordde en zeide tot hem: verklaar ons de gelijkenis. Hij zeide: zijt ook gij nog onbevattelijk? Begrijpt gij niet dat al wat de mond binnengaat in de buik komt en te zijner plaatse verdwijnt? Maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart. En dat maakt de mens onrein, want uit het hart komen boze overleggingen. Moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. En dat zijn de dingen die een mens onrein maken. Maar het eten met ongewassen handen maakt een mens niet onrein. Tot zover deze lezing. De beide lezingen vormen uitgangspunt voor de verkondiging. Antwoord daarop met gezang 434. Lof, zei de Heer, hij omringt met zijn liefde uw leven. En wat dat dan ook betekent, ook vanuit de lezingen van deze morgen. Het thema voor de preek heb ik gekozen: God zorgt voor het leven van zijn profeten. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes. Jongens en meisjes, jullie komen net van huis en hebben denk ik een boterham gegeten. En nou, dat proeft lekker. Maar ik zou wel eens aan jullie willen vragen of je elke groente ook lekker vindt. Zal ik er eens twee noemen? Spruitjes. Lust je spruitjes? Zo, er wordt zelfs ja geknikt. Lusten jullie witlof? Dat proeft wel eens een beetje bitter. Zelfs zo. Nou, dat vind ik knap. Want je proeft. Je moet dat wel eens leren eten. Hè? Soms vind je het eten in eerste instantie, ja, daar moet je een beetje aan wennen. Als vader en moeder iets nieuws op tafel zetten aan groenten, dan denk je van, wat is dat nou? Moet je een beetje proeven, het begint met een klein beetje, dan wat meer enzovoort. En dan moet je maar afwachten of je het lekker vindt. Heb je wel eens wat gegeten wat heel bitter was? Waarvan je dacht van, nou eigenlijk een beetje zo van, bah, dat lust ik echt niet. Nou, nog één vraag. Ben je al eens misselijk geworden van eten? Had je vast te veel van dat? Nou, ja, noem het maar op wat je eet. Weet je waarom ik dit vanmorgen allemaal aan jullie vraag? Waarom ik zo begin? We hebben met elkaar in de Bijbel gelezen over het eten dat ontzettend bitter was en het proefde als vergif. Nou, dat is wel heel erg. En weet je, het waren geen kinderen zoals ik het aan jullie vroeg, maar het waren grote mannen, zo volwassen als vader, die zeiden van, dat lusten we echt niet, het is zo bitter als gis. En we hebben tegelijk gelezen dat God ervoor zorgt dat dat bittere eten weer gezond wordt. En dat al die mannen, dat waren profeten in opleiding, dat ze toch weer konden eten. En dat betekent, God zorgt voor die profeten. En wat we eigenlijk met elkaar proberen te ontdekken vanmorgen, is dat je ook weten mag dat God zorgt voor je leven. Hij schakelt daarbij vader en moeder in, ook als het gaat om eten en drinken. Maar hij wil ook vader en moeder gebruiken om je de woorden van God door te geven. Ook dat is een hele bijzondere vorm van eten, van luisteren naar Gods stem. God zorgt. Gemeente, ik kan me voorstellen dat u bij het meelezen of het meeluisteren van de eerste lezing gedacht hebt, valt er voor ons als gemeente iets te leren uit die situatie van dat bedorven eten, dat door een handvol meel weer gezond wordt, eetbaar wordt. Zit er nou in zo'n lezing voor ons nog een levensles? In dat wonder dat de God van Elisa heeft gedaan. En misschien hebt u gedacht bij het luisteren of meelezen van de tweede lezing, ja, maar hoe wil je ooit van zijn leven een verbinding leggen tussen deze geschiedenis en die uitleg van de gelijkenis van de Heer Jezus over rein en onrein? Gaan we dan aan inlegkunde doen in de Bijbel of blijft het nog wel uitlegkunde? Blijft God zelf wel aan het woord? Ik denk dat dat best wel een hele spannende vraag is als je een lezing als vanmorgen met elkaar deelt. Ik hoop dat u in uw gedachten daarin mee kunt komen. Want er lopen relaties met de voorafgaande preken. De eerste relatie is heel duidelijk. Met de preek van vorige week zondag. In Israël heerst nog steeds, staat er in de eerste lezing, nog steeds de honger. We hebben met elkaar gezien dat de Heere God die hongersnood had opgeroepen. Hoofdstuk 8, vers 1. En dat Elisa in opdracht van de Heere God die vrouw uit Sunem de opdracht moest geven om te gaan emigreren naar het buitenland om de dreiging van de honger dood te ontkomen. En ze gaat. En we hebben vorige week gezien, God leidt haar leven verder. Vanmorgen zien we dat God niet alleen heel persoonlijk het leven van de enkeling leidt, maar God zorgt ook niet alleen voor de enkeling, maar ook voor groepen mensen. Want het moet opvallen, ons opvallen dat Elisa aan die profeten van God, die in opleiding zijn, in Gilgal, niet dezelfde opdracht geeft om te emigreren. Zij moeten gewoon in Israël blijven, evenals Elisa zelf, terwijl er hongersnood is. Het wordt uit de lezing en uit andere lezingen rondom Elisa niet duidelijk of Elisa in Gilgal een eigen woning heeft gehad. Of dat Elisa als profeet op doorreis was en in Gilgal gekomen was om aan de profetenschool een stuk onderwijs te geven aan de profeten. Dat staat er allemaal niet bij. Maar wat wel duidelijk is, is dat vanwege de hongersnood de zorg voor het eten van elke dag een probleem is en een probleem blijft. En dat woordje eten speelt in de eerste lezing een grote rol. In de versen 40 en 41 kom je het werkwoord eten 4 keer tegen. Wilt u eens met me meekijken? Dan krijgen we daar ook wat zicht op. In vers 40 staat dan: vervolgens schepte men voor de mannen op om te eten, de eerste keer. Maar zodra ze de moes gegeten hadden, schreeuwden ze het uit: de dood is in de pot, man Gods, en ze konden het niet eten. En dan: haal meel, en hij wierp het in de pot en zeide: schep op voor het volk, opdat ze eten. Nou, 4 keer eten. Ja, wat wil je in zo'n situatie waarin er niet voldoende eten is? En dan komt Elisa op de voorgrond. En allereerst met zijn geloof komt hij op de voorgrond. Elisa die geeft aan zijn knecht Gehazi de opdracht om de grootste pot die in de school aanwezig is, waar eten ingekookt werd voor de profeten, om die grootste pot voor de dag te halen en een moes te maken. Vers 38. Zo groot is het geloof van Elisa in de zorg van God voor zijn profeten en voor het leven van deze profeten. Het is als hier staat een moes, dan gaat het wel om een bekende moes. Een bekende vorm van eten, want ditzelfde woord moes komen we ook tegen in de situatie met Jacob, die een linzenmoes maakt. Een gerecht waar Esau, als hij het ruikt, zelfs zijn eerstgeboorterecht voor geeft aan Jacob. Linzenmoes of een moes gemaakt uit groenten. Ja. En dan vraag je je af, hoe haalt Elisa dat in zijn hoofd? Er is hongersnood, er is blijkbaar geen groente in huis, er wordt een van de profeten in opleiding op uitgestuurd om die groente te gaan zoeken. Maar onderweg vindt hij het niet, de bedoelde groente is er niet, of hij kon het niet vinden. Maar wat hij wel gevonden heeft, dat is een onbekende vrucht aan een slingerplant. En in de grondtaal staat dan het woord colloquint. En dat is, jonge mensen, dat is een vrucht geweest, nou, ter grootte van een grote sinaasappel of een kleine meloen. Ziet er aan de buitenkant prachtig uit, maar de vrucht ervan is geweldig bitter en maakt je ontzettend misselijk. Weten jullie hoe deze vrucht ook genoemd wordt? Hij wordt genoemd Sodomsappel. Sodomsappel, vrucht van de stad Sodom. Stad van de onreinheid. Moet u en jullie even vasthouden, want ik kom daar direct op terug namelijk. Sodomsappel. En die profeet die kent ze helemaal niet, maar hij neemt ze wel mee. Hij snijdt ze in stukken, gooit ze in die grootste pot. Proeft zelf helemaal niet, maar zet het gelijk voor aan zijn collega's. Ja, en dan barst het geschreeuw los en roepen ze aan het adres van Elisa: de dood is in de pot, man Gods. Ja, wat denk je? Elisa geeft opdracht om een maaltijd klaar te maken en dan moet je eens kijken wat je voor je neus krijgt. In plaats van een lekkere maaltijd, een maaltijd die proeft als gif. En die profeten in opleiding weten niet waar ze aan toe zijn. Met die man Gods. Eigenlijk roepen ze niet zozeer Elisa ter verantwoording, maar God zelf. Hoe kunt u dit doen? Terwijl het een van de collega's is die onverantwoord of uit gemakzucht of, nou, noem maar op, het hen voor de neus zet. In plaats van dat hij overleg heeft en zegt: ja, ik kon het niet vinden. Maar ik heb dit en dat meegenomen. Elisa? Zegt hij dan tegen die mannen: jammer. Hopelijk volgende keer beter. Kan er ook niks aan doen. Nee. Nee, Elisa zegt: haal meel. Ja, en dan stapelen de vragen zich eigenlijk op, gemeente. Althans, toen ik bezig was, dacht ik van: waar komt dat nou ineens vandaan? In tijden van hongersnood. Of de vraag die je dan kunt stellen: kan een handvol meel die bittere moes dan eetbaar maken? Het is toch opmerkelijk dat Elisa de inhoud van die pot bittere moes niet omgooit, maar dat hij er meel in gooit. Dat is toch opmerkelijk? Hoe kun je ooit van zijn leven bittere Sodomsappelen eetbaar maken? Hoe kan dat? Dat is toch in een tijd van hongersnood, verspilling van meel, had hij niet veel beter daar koeken van kunnen bakken? En zoals we in de lezing die komt in vers 42 en 44... het wonder kunnen doen van de vermenigvuldiging van de koeken, zodat die mannen echt wat te eten kregen, in plaats van dat ze eten moesten eten wat proefde als gif. Zou dat niet een veel groter wonder geweest zijn als hij dat gedaan had? Weg met die rotzooi en ik zal als Elisa, man Gods, laten zien hoe God voor jullie zorgt. Blijkbaar dus niet. God gebruikt zelfs dat onverantwoorde wat gebeurd is in zijn zorg voor zijn profeten. Broeders en zusters, jonge mensen, ik hoop dat u met me proeft dat dit een uitzonderlijke situatie is. Dat kostbare meel gebruikt de God van Elisa om het bittere eten, om Sodomsappelen die het lichaam verontreinigen en vergiftigen, gezond maken. Als u zo met me meedenkt, begint er al wat te borrelen bij u zo van: oh ja. Er staat niet eens bij dat Elisa als eerste proefde nadat het meel in de pot gegooid was. Hij, het enige wat hij zegt: schep op, laten ze eten. Kijk, broeders en zusters, dan ben je een man Gods. Dan heb je grenzeloos vertrouwen in je God. Dan heb je het geloofslef en de moed om te weten dat God daadwerkelijk doet wat hij zegt. En dan zit er niets, geen kwaad meer in die pot. En het woord kwaad betekent hier onrein. God is goed. God maakt goed wat kwaad is in zijn oog. Wat ongezond is. Hij, de God van Elisa, is de redder in nood. De redder in nood. Niemand anders. Hij waakt over de gezondheid van Elisa en zijn profeten in opleiding. Hij is dus bij machte te redden, te reinigen wat het leven vergiftigt. Ja. En dan wil ik eigenlijk eens even met u naar die Sodomsappelen kijken. Dat waren aan de buitenkant prachtige vruchten. Ik zou bijna zeggen begeerlijk om ernaar te kijken. En dan zoiets van, waarom zou ik dan nog verder zoeken naar moesgroente? Je zou bijna kunnen denken, op het eerste zicht heeft de Heere God die profeet in opleiding toch wel heel goed geleid in zijn leven. Hij bracht ze bij die vruchten, zodat hij verder niet hoefde te zoeken en weer snel terug kon. Maar in de praktijk blijkt wat aan de buitenkant er mooi uitziet, aan de binnenkant nog niet zoet, rein hoeft te zijn. Ik maak namelijk weer een stapje met u. In onze gedachten. Hij was in ieder geval ongehoorzaam aan de opdracht om groente te zoeken. En niet Sodomsappelen. Ja. Want die verontreinigen het leven. Die proeven niet alleen als gif. Maar die functioneren als gif. Nou wil ik toch de stap met u gaan maken. Is dat nou wat zit daar nou voor les in bij ons? Ik zal u eerlijk zeggen, ik heb bij de voorbereidingen de preek gedeeld met onze broeder Slager. Omdat het een best ingewikkeld stukje in de schrift is. En wij samen erover nagedacht hebben. Wat betekent dat nou voor onze gemeente? Wat betekent dit nu? Had ik dat stukje beter over kunnen slaan en naar dat wat gemakkelijker stukje van vers 42 tot en met 44 te gaan? Want daar kan ik de lijnen heel snel trekken naar Johannes 6. Brood des levens, vermenigvuldiging. Dat was geen probleem. Maar waarom? Ik bleef erbij hangen. Mag ik het zo eens even zeggen? En ik moest er wat mee. Maar ik voelde wel de verantwoordelijkheid om het met te delen met een broeder. Want broeders en zusters, jonge mensen, wij hebben geen honger. We hebben geen honger. We hoeven dus hier niet te denken aan, oh, ik heb trek in eten en ik doe de koelkast open en ik haal er wat uit. Of het al of niet gezond is en of het mijn lichamelijke conditie bevordert, ja of nee. Want dat zou veel te gemakkelijk zijn in deze situatie. We moeten veel meer denken aan onze geestelijke honger en hoe wij die stillen. En zeker als je de woorden van de Heer Jezus over rein en onrein van het hart erbij betrekt. Er is een relatie tussen de buitenkant van ons mensenbestaan en de binnenkant die gevormd en gecorrigeerd wordt door, mag ik het zo vanmorgen eens even zeggen, door het meel van Gods woord. Door het mail van Gods woord. En dat is geen allegorie, maar dat probeer ik duidelijk te maken uit Matteüs 15. Die Sodoms appelen die het leven verontreinigen, wil ik heel graag verbinden met die gelijkenis van Jezus. Waar Petrus van vraagt, maar leg het ons alsjeblieft uit, want we snappen er niets van. En dat doet de heiland dan. En dat is zo mooi om te zien, gemeente. De heiland die verbindt dan dat letterlijk eten van gezond voedsel. In Matteüs 15 vers 11. Dat eten dat het lichaam niet verontreinigt. Dat het lichaam niet onrein maakt. Hij verbindt dat met de geestelijke betekenis van wat er in uw, jouw en mijn hart wel aan onreinheid is. Zoals bij zijn discipelen. Wilt u dat eens met mij meekijken in Matteüs 15? Want dat is en blijft opmerkelijk. In vers 19 zegt de Heer Jezus, weet je wat er uit je hart komen tegen zijn discipelen? En wat er uit het hart van een mens komt? Dus laten we maar gelijk, laten we dat maar doen. Gelijk ons eigen leven maar inlezen. Als je beleidt dat je discipel van Jezus bent. Zoals Jezus discipelen die bij hem zijn. De heiland zegt boze overleggingen. Moord, echtbreuk, hoererij, diefstal. Leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. Ja, maar misschien zegt u dan wel, of jij in je hart, hou eens even. Is dat dan de doorgaande lijn? Nou, dat is de spiegel. Want moet u eens kijken, dat is heel bijzonder, Jezus zegt zelfs dat deze onreinheden in ons hart leven. Ze komen niet van buitenaf zoals die colloquinte toestanden, maar ze komen van binnenuit naar buiten. En voor die onreinheden die in ons zitten en naar buiten komen, wil de Heer Jezus zijn discipelen en ons vanmorgen de ogen openen en ons daaraan ontdekken. Want, zegt Jezus, zij verontreinigen, ze vergiftigen de geestelijke gezondheid in ernstige mate. Dat, broers en zusters, die lijn hebben we in gedachten ontwikkeld en willen die met u delen, omdat we er diep van overtuigd zijn dat we zo met de schriften mogen omgaan. En het dan ook heel, heel praktisch bij elkaars leven kunnen en mogen neerleggen. Uw, jouw en mijn geestelijke gezondheid is in gevaar als boze overleggingen ons hart in zijn greep hebben. En dan gaat het boosheid richting God, om wat voor reden dan ook. Boosheid richting iemand in uw directe omgeving of in een wijdere kring. Om welke reden dan ook. Het vergiftigt het leven. Uw, jouw en mijn geestelijke gezondheid wordt ernstig aangetast als leugens ons hart beheersen. Als je door leugen tegenover God, dus de camouflagepak aanhoudt tegenover hem, en als het ware achter een masker tot hem komt. En ook tegenover jezelf. Maar ook tegenover de mensen om je heen. In de kleine kring, in je huwelijk. Als ouders voor je kinderen, als kinderen voor je ouders. Op je werk, in de gemeente. Jezus zegt, een onrein seksueel leven, als dat ons hoofd en ons lijf in bedwang houdt,
en je daar afhankelijk van wordt. Al of niet als gehuwde of ongehuwde, je geestelijke gezondheid wordt ernstig aangetast. Als we de naam van onze God lasteren, zegt Jezus, als je die naam leeg gebruikt zoals ik hem gelezen heb vanmorgen in de wet. Of je nu een barstaatvloek doet of een gewone vloek. Je geestelijke gezondheid wordt erdoor aangetast. En ik ga nog één stapje verder. Als het gaat om het lasteren van Gods naam. Ik denk aan gebondenheid. Aan alle, op allerlei terreinen waar de boze actief is. We noemen dat occulte terreinen. We noemen dat gebondenheden. Aan wat voor vormen van verslaving ook. Broeders en zusters, het verontreinigt je geestelijk leven. Jezus zegt, en ik spreek hem daarin na, meer doe ik niet, maar als het gaat om de ernst van je geestelijke gezondheid, als wij iemand uit boosheid of wrok in ons hoofd vermoorden, of aan de andere kant iemand vermoorden door hem dood te zwijgen en net te doen alsof hij niet leeft, terwijl die wel tot onze kring behoort, of tot onze familie misschien wel, of hoe dan ook, je verontreinigt je geestelijke gezondheid. En tenslotte, zegt Jezus. Er is gezondheidsproblematieken in het geloof. Als er sprake is van een echt breuk in je huwelijk, omdat je niet meer leeft als man en vrouw en elkaar het leven onmogelijk maakt als man en vrouw, zonder dat er al openlijk sprake hoeft te zijn van echt scheiding. Broeders en zusters, jonge mensen, laten wij vanmorgen ons op dit punt toetsen. Het is weer een hele andere preek, u ziet het. In vergelijking met de andere preken over Elisa. Over de wijze waar God het leven leidt en ervoor zorgt. Dit is Gods zorg vanmorgen. De zorg om u, om jou, om mijn geestelijke gezondheid. En als de bedreigingen die Jezus noemt, die uit ons hart opkomen, dan hebben we het over die oude mens die nog in ons bestaan is overgebleven, als we in eerlijkheid mogen belijden Christus te kennen, lief te hebben en te dienen. Die nieuwe mens die leeft uit de kracht van zijn opstanding, die leeft uit het feit dat zijn bloed reinigt de onreinheden in ons. En toch, je merkt die strijd. Je merkt die strijd. En je moet door die strijd heen. Je kunt er niet omheen. Maar wie vanmorgen in eerlijkheid mag belijden, ik ben geen slaaf meer van de zonde, want Christus krocht mij vrij. Dan kun je strijden tegen de Sodoms appelen die je leven verontreinen. En weet dat de God van Elisa, de God en Vader van de Heer Jezus Christus, ons hart en leven reinigt van dat gif. Maar alleen Hij kan het, niemand anders. Zoek het ook niet, waar dan ook. Als je honger hebt naar wat voor vormen ook om in je mens zijn of in je leven iets te willen zijn of iets te willen worden of aan iets gebonden te zijn, vertel het aan Hem. Opdat het bloed van onze Heer Jezus Christus, naar wie je toe mag gaan, met al het gif in je bestaan, Hij redt, Hij reinigt, Hij ontgift je bestaan vanuit de kracht van zijn opstanding. Hij heeft de bittere en smadelijke kruisdood ondergaan. Om te leven nu en tot in eeuwigheid. Broeders en zusters, jonge mensen. Laten we vanmorgen in alle eerlijkheid met elkaar delen. Wat raap ik voor begeerlijke vruchten op? Uit de media, uit de literatuur, uit films, van het internet, op mijn werk, in mijn vriendenkring. Wat raap ik op? Wat neem ik op mij en in mij en laat ik mijn leven door bepaald worden? En de volgende vraag, wat deel ik daarvan uit? Want natuurlijk, zo voor het eerst, op het eerste oog hoeft er niets mis mee te zijn. Maar als het ons leven bitter maakt, en als je misschien daardoor zelfs het leven van een ander bitter maakt, dan is het niet goed. Dat wil echt niet zeggen, broeders en zusters, jonge mensen, dat alles wat onze samenleving ons voorschotelt aan wat en wie dan ook, bij voorbaat moet worden afgewezen. Nee, wij laten daarover het woord van onze God schijnen. En weet u, dan ontdek je, dan proef je. En dan kom ik bij Psalm 34. Dan proef je de goedheid van de Heer. En dan proef je dat Hij aan het werk is om je geestelijke gezondheid niet alleen op peil te houden, maar te laten groeien, te laten bloeien, tot ontplooiing te brengen, of als heel klein plantje te laten ontwikkelen. Want onze Heiland, die zegt tegen zijn discipelen, als ze tegen Jezus zeggen, die fariseeën, die hebben dat toch wel ongelooflijk de brui aan, dat u zo deze woorden uitspreekt. Ze verzetten zich er tegen, ze vinden het eigenlijk helemaal niks. En dan zegt Jezus, en broeders en zusters, laten we dat meenemen in onze overdenking. Elke plant die de hemelse Vader niet geplant heeft, zal worden ontworteld en uitgeroeid. Laten we daarmee de stilte ingaan. En ons leven toetsen. En tegelijk. En dat is het evangelie uit 2 Koningen 4... en uit Matteüs 15. Wij hebben een God die zelfs in zijn oneindige, grenzeloze liefde, in onze onreinheid, de zuiverheid van zijn woord binnenbrengt, ook vanmorgen, op dat onze ogen open gaan. Voor hem alleen die het gezegd heeft. Ik ben er. Ik ben er voor jou. Helemaal. Tot in de dood. Tot in het leven. In eeuwigheid. Dan pak ik de laatste stukje van een andere preek over Elisa op. En ik zeg tegen u en tegen jou, leg die hand van je leven in de hand van die Vader, opdat Hij erin kan knijpen om je even weer op het pad te brengen van Hem. En je de schadelijke weg achter je laat. En hem bidt, leid mij op de eeuwige weg. Lof zij de Heer. Hij omringt met zijn liefde. Uw leven, jouw leven, mijn leven. Halleluja. Amen.
zitten, gaan samen danken en bidden. Op de mededelingblad staat nog niet dat we ook samen willen danken met onze broeder en zuster Broeren Vijfwinkel, die afgelopen week hun 35-jarig huwelijksjubileum mochten gedenken en vieren. Gefeliciteerd, en samen ook willen we met jullie bidden en danken. Laten we ons aangezicht richten op onze God. Vader in de hemel, u hebt het woordje amen gehoord aan het eind van het lied als antwoord op uw woord. Het amen van ons hart, dat u de God bent die zorg draagt, niet alleen voor de enkeling, maar ook voor de gemeenschap, voor de gemeente. En dan vraagt u, trouwe God, dat we ons leven zullen spiegelen aan dat woord van u. En wat bent u dan een wonderdoenlijk God, dat u zelfs het meel van uw woord in de onreinheden van ons bestaan als gemeente persoonlijk wil binnenbrengen om ons geestelijk gezond te maken of onze geestelijke gezondheid te bevorderen. Wat bent u een geweldige God. Geprezen zij uw naam. Heere God, misschien hebben we wel een hele andere insteek gehad om naar de kerk te komen dan dit te horen. Misschien was ons hart wel vol met van alles en nog wat aan hele andere gedachten en gevoelens. En we bidden u, geef dat we ieder persoonlijk iets van het woord van u dat u gaf mee zullen nemen op een manier dat ons leven er verder door wordt gevormd en gevoed en geleid. Of dat u ons principieel op een keuzemoment bracht of helder met de rug tegen de muur zetten om te breken met iets dat niet alleen onze persoonlijke gezondheid in de weg staat, maar ook het samenleven als gemeente. En zo willen we aan u opdragen, o God, alle die worstelen, juist met de problematieken die genoemd zijn door u, Heer Jezus, en die we samen hebben gedeeld en gespiegeld. Wilt u in ieder van ons daarin wijsheid geven en leiden, opdat we zien op u, Heer Jezus, en het bloed van u dat reinigt, en het leven uit de kracht van uw opstanding. Wat is dat een heerlijk leven. Wat geeft dat ongelooflijk veel bevrijding en rijkdom en vreugde. Wat een intenties hebt u met ons bestaan aan de gave om steeds meer aan uw zoon gelijkvormig te worden, ook in onze levensstijl. We danken u daarvoor. En we bidden u, help ons om met de boodschap van deze morgen weer de week in te gaan en vandaag ook in de stilte te overdenken. Aan u dragen we op onze zuster Hollemans, die morgen naar het ziekenhuis toe moet voor een hersteloperatie. We zijn samen met onze broeder en zuster en alle die hen lief zijn dankbaar voor het herstel van de darmen, zodat de operatie plaats kan vinden. Heer God, ook al waren het geen gemakkelijke maanden die achter haar lagen, ze hebben wel ervaren dat u erbij was, heren. Het geloof dat u de God bent die trouw is en ook trouw blijft. Ook in de tijd die voor hen ligt. We bidden om uw zegen over de operatie en herstel van het lichaam van onze zuster daarna. Wilt u bij hen zijn. We willen opnieuw samen bidden voor Martin en Helene. Helene die de afgelopen week de operatie heeft ondergaan in het ziekenhuis. Er zijn wel wat complicaties bijgekomen, heren. U weet dat en we bidden u, geeft dat de behandeling die ze daarvoor krijgt ook tot herstel mag dienen van haar lichaam. Wij danken u dat u ze beiden in hoofd en hart rust geeft in deze fase van hun leven, waarin zoveel gevoelens, zoveel emoties, maar ook zoveel verdriet er door elkaar heen geweven is. En wij bidden u, wilt u hen een weg wijzen die voor hen ligt. En geef rust in u blijvend. Wij willen samen met onze broeder en zuster Broeren en hun kinderen en kleinkinderen u danken. U hebt aan hen gegeven het voorrecht dat ze 35 jaar lang door de band van het huwelijk aan elkaar zijn verbonden. De ervaring van uw genade in hun leven en van uw leiding is door hen verwoord als uiting van dank aan u. En zo willen we het ook bij u brengen. Dank voor de liefde voor elkaar, voor hun liefde voor de kinderen en de kleinkinderen en de zorg die ze daar ook voor mogen hebben. Heere God, vreugde en verdriet hebben elkaar afgewisseld. Maar u was erbij. En we bidden samen met hen om uw zegen voor de tijd die voor hen ligt. We willen samen bidden, trouwe God, voor allen, ook in ons midden, die op zoek zijn naar hun eigen identiteit. Dat is zo'n intensief proces van zoeken. Dat vraagt zoveel energie. En daarin is uw leiding zo ontzettend hard nodig, maar ook mensen om hen heen. Wilt u dat alles geven? Opdat er mooie mensen mogen groeien en ontwikkelen in het leven van hen, voor wie dat nu soms zo ongelooflijk moeilijk is te zien en te ervaren. We bidden voor hen die in de greep van een concrete verslaving zijn, waar misschien niemand van af weet, of juist wel. En wij bidden u voor hen, dat ze keuzes mogen maken om daarvan bevrijd te worden en daarin geholpen te worden. En bovenal, Heere God, dat u hun hart aanraakt met uw liefde. Want dat is de bevrijding met een toekomst. We bidden voor de nood in deze wereld als we denken aan de gevolgen van de orkanen die over Japan en China hebben geraasd. Zoveel families ineens in diepe rouw. Zoveel ernstige gevolgen voor zoveel honderdduizenden mensen wat betreft hun dagelijks leven, voeding, zorg, Heer onze God. We begrijpen een heel hoop dingen niet. Maar één ding weten we. U bent de koning boven deze wereld en boven uw schepping. En we bidden om de komst van uw rijk. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, dien de Heere met u met vreugde in de gave die u aan zijn dienst mag geven. Gemeente, onze laatste slotzang is nieuw bereind. De woorden van Psalm 119, vers 6 en vers 12. Het sluit aan op het eerste lied van de dienst. Een loflied op onze God. Ik loof u die mijn grootste rijkdom zijt. Laat mij, o Heer, geen van uw woorden missen. Want daar klem ik me aan vast. Dat is leven. Ontvang de zegen van God. Draag hem met u mee en draag hem uit als gezegende mensen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van God de Heilige Geest zijn met u en jullie allen. Amen.